Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daarnaartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid en jezelf proberen te forceren, te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil, maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Ja, en deze keer is het net een andersoortige aflevering. En ik ben eigenlijk ook echt enorm benieuwd hoe deze ontvangen wordt. Of dit soort afleveringen misschien ook gewaardeerd worden. Of misschien wel meer gewaardeerd worden. Of misschien wel minder gewaardeerd worden. Ben ik even nieuwsgierig naar. Dus als je hem straks, uiteraard, we zetten het nu nog aan het begin van de aflevering. Kan waarderen, fijn vindt, zou ik dat heel fijn vinden om te horen. Hè? Want ik hoor natuurlijk niet zo altijd heel veel feedback, behalve met de mensen waar ik al contact mee heb. Als je dit prettig vindt en je wil meer afleveringen hiervan, laat het dan even weten via een DM'tje op Instagram. Of door een mailtje te sturen. Er zijn heel veel andere manieren om mij in contact te komen. Ik heb ook nog een LinkedIn, ik heb zelfs nog een TikTok. En zelfs YouTube ook, zeg maar, daar kan je meestal niet echt berichtjes naar sturen. Goed. Dus mocht je het een hele fijne aflevering vinden die nu gaat komen en die ik ga deze oproep ook nog aan het einde even doen, laat het me weten. Want dan ga ik vaker van dit soort afleveringen maken als ik vind dat die geschikt is voor de podcast. En deze aflevering gaat dus over het hebben van een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En merken bij jezelf, daar steeds meer bewust van worden, dat dat iets is wat je natuurlijk en heel veel gebracht heeft in je leven. Ik ga ervan uit, als jij dit herkent bij jezelf, dat jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. En laten we misschien eerst even definiëren wat dat is. En ik ga nu een beschrijving daarvan geven. En het kan natuurlijk net andere woorden zijn voor jou. Maar de essentie is dat je meer op je neemt dan misschien rationeel passend is bij jou. Dat je heel erg snel geneigd bent om te zeggen, kom, dat doe ik ook wel, geef dat maar aan mij. Dat je taken op je werkpakket groter is dan eigenlijk je bordje. Dat je geneigd bent om overal bij te zijn, overal bij te bemoeien, overal een vinger in de pap te willen hebben. En dat je eigenlijk meer werk aan het verzetten bent dan eigenlijk van je gevraagd wordt of in jouw functie past. Dat zou ik laten verstaan onder een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En voordat ik deze definitie gaf, wilde ik iets zeggen en dat ben ik weer even kwijt. Maar ik heb net een hele mooie sessie gehad met een nieuwe klant. Tenminste, dat was de eerste coaching sessie na het intakegesprek wat we gehad hebben. Want dat is wat, vandaar ook dat deze aflevering dus wat nieuwer is, dat ik dit soort afleveringen maak. Ik heb tegenwoordig steeds wat meer coachingstrajecten die niet gaan over ik weet niet welk werk bij mij past. Ik loop hier vast. Hoe kan ik? Ik word er onzeker door. Hoe kan ik nieuwe keuzes maken? En ook durven gaan voor mezelf daarin en die keuzes maken. Heel even kort door de bocht gezegd. Maar echt een loopbaantraject. Maar ik krijg, en dat vind ik leuk. Dat is ook mijn wens. Ook steeds meer coachingstrajecten die gaan over mensen die hun werk al tof vinden. Niet van baan willen wisselen, maar merken dat ze op een andere manier, dus een manier hoe ze meer hun werk doen, op vastlopen. En het mooie is dan heel vaak dat een werkgever dat merkt en graag dat personeelslid wil behouden en hem of haar dan een coachingstraject gunt. Dat was bij deze persoon ook het geval. En ik ga wat voorbeeldjes geven van hoe dat bij haar in ieder geval is. En dat wil niet zeggen dat het bij jou zo is, maar zo wordt het misschien wat meer beeldend. Want in haar geval, zij is al eerder uitgevallen. Zelfs al 2 keer. Dat ze op haar werk, uiteraard merkte, ik vind het tof, ik vind het leuk. Maar de manier hoe ik het doe, hoe ik met mijn werk omga, dat is te veel. Ik merk dat ik uitgeblust ben, dat ik opgebrand ben, dat ik het niet meer zo kan doen. De eerste keer dat ze uitgevallen was, dat was geloof ik zo'n 2 jaar geleden. Nou, toen heeft ze rust genomen. Toen is dat ook besproken op het werk. Toen is ze weer rustig aan gaan reïntegreren in het werk. En daar is eigenlijk, dat is ze gaan doen. Niet zo heel veel in veranderd. Ze heeft wel gezegd wat ze lastig vindt, waar ze tegenaan gelopen is. Daar is een beetje rekening mee gehouden. Heel even zwart-wit gezegd is dit, hè. Dat is zo gebeurd. Nu is ze afgelopen paar maanden geleden, eind vorig jaar, eind 2023, is ze weer uitgevallen. Om weer dezelfde reden. Nou, ze heeft wat meer verlof genomen om echt weer een beetje de batterijtje op te laden. En is ze weer begonnen op een gegeven moment, wanneer het goed voelde, om weer te reïntegreren in haar werk. Maar ze had echt zoiets van, ja, als we weer op dezelfde voet doorgaan, dan wordt het hem niet. Dus gelukkig zijn er ook structurele plannen opgezet. Dus ze krijgt personeel erbij. En zodat het werkload, zeg maar, verdeeld wordt. Want ze had uitgerekend van al het werk wat zij doet, wat zij... en als ze weten dat ze dat op zich neemt, hè? Dat is natuurlijk wat nou, vooral de conclusie is geworden door de afspraak van vandaag. Heeft ze allemaal uitgecijferd van wat voor functie is dat? Hoeveel uren zou dat eigenlijk nodig voor zijn? Toen kwam ze op 48 uur uit. Dan zou je kunnen denken, nou, dat is maar 8 uur meer dan een fulltime baan. Ja, dat klopt, alleen zij werkt 22 uur. Dus meer dan het dubbele aantal uren dat zij werkt, kan zij qua werk uitvoeren. Dat werd natuurlijk ook bij leidinggevenden heel erg door geschrokken. Dus vandaar ook de reactie. En daarnaast, hè, met meer mensen kan je ook nog ander werk oppakken. En misschien van andere collega's erbij. Dus er wordt nu echt structureel ook wat gedaan aan dat ze meer werk heeft dan wat ze kan passen in haar arbeidsuren. En is er dus ook een coachingstraject ingezet, omdat ze merkte dat ze daarin vastliep zelf. En in de sessie van vandaag begonnen wij te praten over... Goed, hè, bij de kennismaking had je het al over, er komen mensen erbij, die starten per mei, dus dat is over een weekje. En zij weet ook hun formatie en ze is al een soort van uit gaan schrijven wie wat gaat doen dan dus. En ze dacht, het is gewoon een heel simpel taakje, hè, de dingen die ik doe, de dingen die je misschien nog bij kunnen gaan doen, de specialiteiten die mensen hebben, die waar de organisatie ook om vraagt, dan ga ik al een voorzet in maken wie wat kan doen. En daar was ze gewoon zo rustig mee bezig en opeens had ze... Opeens was ze klaar, had ze alles verdeeld en opeens keek ze echt een beetje van afstand naar dat document wat ze had gemaakt. En toen schrok ze. Ze had namelijk 3 kolommen gemaakt. 3 kolommen. Eerste kolom was van een interne collega die haar, bij haar afdeling gaat komen. En dat was van 24 uur formatie. Tweede kolom was van een extern iemand die erbij ging komen. En dat was voor 32 uur. De derde kolom was voor haar. En dat is de functie die zij nu al heeft, haar formatie. En dat was voor 22 uur. En waar stonden veruit de meeste taken en verantwoordelijkheden? In haar kolom. Terwijl zij degene is met de minste formatie. Zij zag dat voor zich. Toen dacht ze, wat ben ik aan het doen? Dat was haar automatische reactie. Bij alles dacht ze, oh, dat kan ik wel even doen. Oh, dat was ik gewend om te doen. Oh, kom maar op, dat kan ik het beter doen dan de anderen. Oh, daar heb ik meer informatie over. Oh, dat ben ik ook... En zo bleef ze maar door. En er stond echt veel meer. Ik denk dat 3/4 van alle taken en verantwoordelijkheden bij haar stonden. En de rest bij die andere 2. Ze schrok ervan. En ze had dus door wat ze aan het doen was. Dat was zo'n voorbeeld van hoe zij omgaat met haar werk. Toen zijn we eerst wat op ingegaan. Waar bestond dat dan uit? Wat je bij jezelf hebt neergezet. Uiteindelijk heeft ze het wel wat meer verdeeld. Hè? En daar voelt ze zich er goed bij. Toen zei ze ook van, en dat heeft ze benoemd waar het uit bestond. En toen zei ze ook, dan delegeer ik iets naar iemand. Die gaat bijvoorbeeld naar die vergadering of die krijgt dat project. Maar dan heb ik toch ook echt de behoefte om het toch ook even aan te sluiten. Om er ook even bij te zitten. Ik zei, en wat is het voordeel daarvan voor jou? Waarom doe je dat? En toen zei ze, ik kan best iemand anders een taak geven. Zij is leidinggevende van de afdeling, zeg maar. Moet ik misschien even benoemen. Ik kan best de ander een taak geven. En diegene kan die taak misschien naar een 7 behoren maken. En dat kan ik accepteren. Ik denk, dat is lekker, dat is mooi. Maar zij heeft dan de behoefte om er dan toch ook een bij te zitten bij die vergadering. Alles mee te lezen, alle mailtjes in de cc te zitten. Of alle mailtjes erover. En dan gaat ze het gewoon nog een keer het werk doen. Dan gaat ze bij die vergadering erbij zitten. Dan gaat ze echt alert luisteren. is er toch behoefte om nog wat dingen toe te voegen. Of misschien om dingen op te pakken. En als iemand dus naar behoren in haar maatstaf een 7 heeft geleverd qua werk. Ja, dan gaat ze zorgen dat het een 10 wordt. Want haar naam staat er uiteindelijk op. Zij voelt zich verantwoordelijk voor dat werk. En dat was tweeledig. En dat is heel vaak als je zelf ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Dan is deze combi meer dan gemiddeld aanwezig. Ze begon namelijk eerst te praten over dat zij heel erg gaat voor die 10. Dat ze heel erg gaat voor perfectie. Dat haar collega's ook gewend zijn dat als zij werk inleveren, dat zij toch altijd nog even eroverheen gaat. Dat zijn haar collega's ook gewend. Ze verwachten het ook. En je merkt ook dat hun houding verandert over hun eigen werk, omdat ze weten dat zij er nog even overheen gaat. Dus het patroon, het cirkeltje is zo rond. Diegene die het werk oorspronkelijk moet doen, die is natuurlijk wel volwassen genoeg om het naar zijn of haar maatstaf te doen. Maar ze weten altijd, er is een check. Als ik toch iets vergeten ben onverhoopt, niet mijn doel, niet mijn intentie, dan wordt dat vast wel opgepakt. Dus je merkt dat mensen toch ietsje meer daarop gaan vertrouwen dat zij dat altijd blijven doen. Dus dat benoemden we ze als eerste. Dat grote streven naar perfectie. En dat ze het echt lastig vindt om werk dan los te laten, te geven aan een ander, omdat zij eindverantwoordelijk is. En niet overal staat natuurlijk haar naam op, maar zij is wel leidinggevende van die afdeling. Nou goed. Hier hebben we zo samen over gehad en hier werd ze ook steeds meer bewust van dat dit de reden was waarom zij het moeite heeft om te delegeren, om andere mensen te vertrouwen daarin, wat haar patroon daarin is. Toen zijn we aan de slag gegaan en ik ga dat niet helemaal uitleggen in deze aflevering, maar we zijn het gaan opstellen. Dat heb ik deze keer met houten poppetjes gedaan. Als je er meer over wil weten, hoor ik het graag. Maar wat we dan doen is eigenlijk waar we tot nu toe rationeel een beetje over gehad hebben en ik merkte wat het bij haar binnenkwam, ook op een andere laag weer te geven. En wat daaruit kwam, was iets wat eigenlijk nog groter was dan het stukje perfectiestreven en voor een 10 willen gaan. Want ze vertelde daarover, over het stukje perfectiestreven, en dat is ontstaan toen zij een CITO-toets maakte op de basisschool. In groep 8 maak je die natuurlijk. En dat toen een soort van ontdekt werd dat zij slim was. Ze had namelijk de hoogste CITO-toets van heel de klas. En volgens mij van heel de regio, als niet landelijk. En van dat jaar. En toen werd haar vader daar heel erg op gebrand. Dus als zij dan thuis kwam met een 7 voor een toets op de middelbare school, was het ja, je hebt 3 punten laten liggen. Als ze met een 9 thuis kwam, was dat zelfs ook de reactie. Dus het werd heel erg gestimuleerd. School was het allerbelangrijkste. En ja, dat werd van haar verwacht. En zij merkte dat dat haar manier van doen was. Als ze iets deed, dan deed ze het gewoon perfect, dan deed ze het goed. Ze zag dat andere mensen het ook wel konden, maar zij vond, en ze zegt, ik beschaam me bijna dat ik dit moet zeggen, maar zij vond dat zij het goed kon. Dus een ander kan iets wel, maar ik kan het goed. En daarom trek ik alles naar me toe, wil ik ook bij die vergaderingen zitten, ook al heb ik het gedelegeerd. Dat is die behoefte die erachter zit. Maar doordat we het opstelden, kwam er dus nog een groter iets naar voren, wat er ook bij hoorde, maar eigenlijk dat overschaduwde, die perfectiedrang. En dat was haar grote verantwoordelijkheidsgevoel. En nu komen we ook bij iets wat ik wel eens eerder in een podcastaflevering heb benoemd. Hè? Dat je in het heden, in het nu, tegen iets aanloopt in je werk. Bijvoorbeeld een perfectiedrang of een verantwoordelijkheidsgevoel die heel groot is. Eigenlijk buiten proporties, zeg maar, rationeel gezien. En waarom is het dan nodig om dan naar vroeger te kijken? Dat doe ik namelijk niet omdat het gezellig is om lekker er allemaal in te sturen en in te kijken. Maar juist om de relatie te ontdekken. De wortels van dat gedrag te ontdekken. De wortels van dat patroon te ontdekken. En daarom stel ik het ook altijd op. En bij haar kwam zo duidelijk met die perfectie de link met haar vader naar voren. En dan echt op het gebied van school en werk. En de verantwoordelijkheidsgevoel kwam zo duidelijk naar voren naar haar allebei haar ouders toe. Zij heeft vroeger onbewust de zorg genomen over het gezin thuis. Want als zij braaf was, als zij het goed deed, als niemand om haar zorgen hoefde te maken, als zij het ideale kind is, als zij, ik zit even te kijken naar mijn aantekening ook, zich overal aan houdt, niet opvalt, niet moeilijk doet, precies doet wat er verwacht van haar wordt, dan is er in ieder geval daarom geen reden om ruzie te maken thuis. Want er was veel gedoe thuis. Haar ouders bikkerden veel, ruzieden veel, bekvechten veel. En zij had, ja, als kind voel je daar verantwoordelijk voor en wil je niet dat zij ook nog een reden is, in ieder geval in haar geval, dat er niet nog meer geruzie werd. Dus zij probeerde de harmonie te beheersen, te invloed op te hebben door zelf het ideale kind uit te hangen. En wat doe je dan dus ook? Dan voel je je dus namelijk verantwoordelijk voor de sfeer. Dan voel je je verantwoordelijk voor of er wel of niet, hoeveel er en of er wel geruzied wordt die dag aan de eettafel of daarbuiten. Dat is wat je onbewust als taak op je pakt. En ik wil hier niet mee zeggen dat als jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel, dat jij exact dit ook gedaan hebt. Nee, dat is bij iedereen anders. Maar de vraag die ik aan jou wil stellen, als het dus iets is wat jij heel erg herkenbaar is voor jou, toch eens kijken naar die gezinsdynamiek waar jij uit bestaat, jouw gezin van herkomst, met jouw ouders, mogelijke broers, zussen of broertjes of zussen, zusjes. Als jij merkt dat je nu met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zit, waarvan je merkt, oh, dat zit me in de weg. Ik merk dat ik meer doe dan ik eigenlijk aan kan. Ik hol mezelf voorbij. Dit voelt niet gezond meer. Het zit me in de weg. Dat is niet iets waar je, hè, dan kan je de behoefte hebben, dat heb ik ook in de titel gezet, hoe kom ik hier vanaf? En dat is niet alleen op te lossen door daar heel erg bewust van te zijn en dan constant in de situatie waarvan je geneigd bent om die verantwoordelijkheid op je te nemen door dan nee te zeggen. Want net als bij jou en net als bij mijn klant, ga je dan merken die trekkracht, die drang, die beweging om maar gewoon ja te zeggen, ik doe het wel, kom maar op, geef maar, ik zit er wel bij, zo groot is. Omdat je het natuurlijk ook al jaren doet, omdat het een patroon is die al vroeg waarschijnlijk begonnen is. Je kent hem van haver tot gort. Mensen verwachten het al bijna van je, vooral als het natuurlijk op werk is, of misschien zelfs in je nieuwe eigen gezin. En alleen op die laag, op die praktische laag dit oppakken, oh, dat gaat zo lang duren. Dus als je ook kan kijken naar waar is dit ontstaan en wat was het voor mij wat het ook dan nu lastig maakt en die dynamiek die er toen was, hoe vertaalt die zich nu? En dan is het dus boeiend om voor jezelf te onderzoeken, wederom wat ik net probeerde te zeggen, als je het herkent bij jezelf, waar was jouw aandacht op gericht als kind? Wat was voor jouw gevoel een beetje jouw taak? Voor wie of wat voelde jij je verantwoordelijk? En dat is niet iets wat je misschien gelijk bam als rationeel zo bedenkt. Maar daar kan je wel misschien even op gaan schrijven. En dat is iets wat niks te maken heeft met dat jij dat verkeerd hebt gedaan. Of dat je ouders iets verkeerds hebben gedaan. Daar heeft het niet mee te maken. Het heeft niks met schuld te maken. Het heeft ermee te maken dat het onbewust speelde. En een rol van een kind, een taak van een kind, is het gewoon, dat gebeurt allemaal onbewust, om zijn of haar ouders blij te maken. Om iedereen naar de zin te maken. Dat doen we. En ja, je pakt wat voor plek ook jouw neiging is. En in dit geval van mijn klant dus, ja, bijna de ouder te zijn op dat gebied van haar ouders. Door die verantwoordelijkheid zo sterk te voelen. Om ervoor, alsof het soort bikkerende kindjes zijn waarvan zij denken, nou, als ik dan maar gewoon alles netjes doe, dan stoppen ze daarmee. Dan doen ze dat minder. Dat is dan het kinderlijke wens die je hebt. En die heb je innerlijk nog steeds. En die neem je ook gewoon mee naar je werk als je nog steeds dat grote verantwoordelijkheidsgevoel hebt. En dan is het natuurlijk voor jou de vraag wat ik net zei. Voor wie of voor wat was jij voor jouw gevoel verantwoordelijk? Als ik bijvoorbeeld voor mezelf spreek, want mijn verantwoordelijkheidsgevoel was eerst ook echt heel groot. En het wederom heeft niks te maken met dat iemand iets verkeerds heeft gedaan, maar zo was het op dat moment gewoon. En als iemand het anders had kunnen doen, had die persoon, die ouder, dat gedaan. Maar in mijn geval was het zo dat mijn moeder op emotioneel niveau soms dingen te lastig vond om te dragen, aan kon. Ja, ook bijvoorbeeld als ik wel eens huilde, dan was dat voor haar lastig. Dus ze wist niet wat ze ermee moest. Dus dan moest het gewoon gestopt worden. En zei ze, nou is het klaar. Nou kappen nou. Het is goed toch zo? Je hebt gehaald. Klaar. Nou, hè? Dus hier. Knuffeltje, klaar. Weet je, niet een welgemene knuffel, maar heel erg met ongemak. Omdat zij niet wist wat ze ermee moest, moest ik stoppen. Zij kon ook niet met haar eigen emotie heel goed omgaan. Vooral bepaalde soorten emotie. En joh, weet je, als gevoelig kind. Ik ben die rol gaan opnemen. Ik ben haar gaan steunen, emotioneel gezien. Als er ruzie was tussen mijn ouders, wat natuurlijk in elk gezin wel eens gebeurt, ging ik mijn moeder troosten. Ging ik haar helpen. Ging ik haar emotioneel steunen. Werd ik een pleaser. Nou, dat is natuurlijk ook ergens ook de bron van waarom ik coach ben geworden. Maar ik ben gelukkig niet meer vanuit die houding en rol mijn functie als coach gaan blijven vervullen. Want dat is ook niet gezond. Als je vanuit jouw grote verantwoordelijkheidsgevoel een functie gaat uitzoeken die daar heel erg bij past. Ja, dat klopt. Het heeft je heel veel gebracht. Maar als het daar constant een beroep op doet en jij voelt ook constant die trekkracht, dan is het een toxische combinatie. Want dan voel je je natuurlijk wel heel erg gezien. Want je mag juist die rol die je als kind vervuld hebt, die wordt hier gevraagd. Maar dat is niet gezond. Dus ik gun het jou echt als luisteraar van deze podcast om te ontdekken voor jezelf. Want dat is de eerste grote stap. En hopelijk kan je het ook voelen voor wie of voor wat. Voelde, had jij het idee, naar jouw inziens, dat jij verantwoordelijk was. Dat kan ook voor een broertje of zusje zijn. Dat kan ook voor een enkele ouder zijn. Dat kan ook voor de sfeer zijn. Dat kan voor alles zijn. Hè, want dat kan bijvoorbeeld ook zijn, in het gezin van mijn klant was er heel vaak een soort van geladen spanning die er liep. Want het was elk moment dat er weer gebekvecht kon worden of geruzied kon worden. Dat was elk moment de situatie. Zij loste dat tussen haakjes voor haar gevoel, hè, op door braaf te zijn, door het ideale kind te zijn. Dat het niet om haar zorgen of gebekvecht ging worden. Een ander gaat proberen de spanning te doorbreken door vrolijk te zijn of de clown te zijn. En in dit geval van mijn klant ging haar broer bijvoorbeeld juist, het was hem gewoon te veel. Hij wilde zich niet meer in mengen. Die ging in zijn eigen wereld en die ging vooral zijn heil buitenshuis halen. Die was gewoon heel veel van huis weg. Was ook een oudere broer. Om op die manier maar om te gaan met wat er thuis speelde. En dit gebeurt in elk gezin. Niet op deze manier. Elk gezin gebeurt het anders. Maar in elk gezin, hoe liefdevol en veilig en wat dan ook je opgevoed bent, niemand is perfect. En in elk gezin is er wel iets wat een ouder misschien nog niet verwerkt heeft, wat hij lastig vindt, zodat hij op dat gebiedje er niet kan zijn voor zijn of haar kind. En dat voelt een kind altijd. Je hebt dat niet bewust gekozen om die taak te pakken. Het zit al een beetje in je karaktertje om die rol te gaan pakken. En voilà, de puzzel is gelegd. En als je daar eerder nog niet zo bewust van bent geweest, het niet hebt kunnen voelen dat dit jouw rol is, en dat je dat dus ook mee kan nemen in jouw werk of wie weet in je gezinssituatie, en dat je er iedere keer op spaak loopt, dat je merkt, het voelt niet goed, ik loop mezelf hier aan voorbij, ik val misschien ook wel hieruit op, dan heb je hier nog wat op te doen. En het begint bij zichtbaar maken wat de wortel is van dat patroon. En daarvoor mag je dus echt terug gaan kijken op dit patroon. En dan weer naar het heden. Want wat mijn klant voelde toen we het opstelden, naar die ouders toe, dat er constant een beroep eigenlijk op haar onbewust gedaan werd om die sfeer goed te houden, die harmonie te houden. En ze voelde dat terwijl het opstelde heel erg in haar lijf. Een hele hoge druk op de borst. Ook een stukje benauwdheid. Een stukje moeite met ademen. Een hoge ademhaling. Stress voelde ze daar. En ze zei, dus exact het gevoel. Als ik een gevoel heb dat er op mij, in mijn werk een beroep op mij gedaan wordt. Of als ik denk, dat hoort bij mij. Dat moet ik oppakken. Dat is iets wat mensen van mij verwachten. Dan voel ik exact datzelfde gevoel. En daar zit de relatie. En dat is dus niet alleen maar tussen haakjes op te lossen, van af te komen, door alleen maar in de praktijk dan te gaan oefenen met nee zeggen of zeggen, ik ga er even over nadenken, kom erop terug, ik laat het je weten. Dat is natuurlijk ook wat je dan mag gaan oefenen. Maar je voelt constant zo duidelijk die neiging om maar te zeggen, ja hoor, ik doe het wel, kom maar op. Kom maar, kan er wel bij, kom maar. Ja, dat is hetzelfde als een verslaving. Dan ga je in het begin met goede moed dat aan. Maar op een gegeven moment bouwt dat zich op. En je batterijtje van discipline om dat zo aan te pakken, dat gaat op een gegeven moment op. En dat is niet te doen. En ik zag bij haar, ik vond het prachtig dat ze het kon laten binnenkomen. En ik vond het prachtig dat ze de emotie kon toelaten. Ik vond het prachtig dat ze naar zichzelf keek wat we hadden opgesteld. En dat ze daar verdriet voor voelde voor haar, voor dat kleine meisje. Dat zij dat allemaal is gaan dragen voor haar ouders. Ze zei, als ik had kunnen op het poppetje wat ze voor haar had gekozen in het opstellingsveld, had ze daar schouders bij opgegooid. Weet je wel, even bij kunnen tekenen of even bij op kunnen zetten. Want dat is wat ik zie. Ik zie dat zij heel veel op haar schouders heeft genomen. Ja, en ik zei toen als toevoeging, je bent de verantwoordelijkheid op dat gebied van je ouders op je gaan nemen. Zij konden dat niet. Wederom, niemands schuld. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat is wat jij hebt gezien en wat jouw neiging is. Je hebt dat al je hele leven lang gedaan. En ik weet nog, tijdens de kennismaking zei ze ook iedere keer, als er weer iets op mijn pad komt, wat er weer bij komt, wat ik merk dat ik doe als op mijn werk er weer een taak is, wat ik ook wel op me kan nemen, dan denk ik iedere keer schouders eronder en in de gure wind staan en gewoon doen. Slikken en doorgaan. Huppakee erbij. Want dat is wat ze kent. Dat is haar rol geweest. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je automatisch, onbewust hè, ook werk gaat uitzoeken. Wat dat ook van je vraagt. Want dat is comfortabel. Op een hele vreemde manier. Is dat comfortabel? Is dat veilig? Want dat ken je. En dan vraag je je af waarom je iedere keer in een patroon belandt. Dat is gewoon een dynamiek. En dat mag doorbroken worden. Maar dan wel op een andere laag. Maar wat ik wel vaker zeg, is dat het nodig is als eerste hele grote stap om te zien, om te herkennen, om te erkennen, om bewust ervan te worden, om ook te kunnen voelen, wat is hier het patroon? Waardoor is dat ontstaan? Zodat je ook de diepte ervan kan voelen en ook kan snappen voor jezelf, kan voelen voor jezelf, mild kan kijken naar jezelf, dat jij daar moeite mee hebt. Waarom je alle verantwoordelijkheid van mensen om je heen op je neemt. Terwijl het rationeel misschien helemaal niet handig is. Dat weet je ook wel. Heb je het weer gedaan? Ja hoor. Loop jezelf weer voorbij. Dat doe je niet expres. Dat doe jij niet bewust. Je mag jezelf er absoluut niet op de kop voor zetten. De reden, de oorzaak daarvan, ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Dat is voor iedereen aan zich. Maar met deze aflevering, mijn doel hiermee is, want ik zat net onderweg naar huis nadat ik die sessie heb gehad met mijn klant, nog heel veel te twijfelen of ik hier een aflevering over zou maken. Mijn doel hiermee is dus, daarom ben ik het gaan doen, om hier voor jezelf meer begrip voor te hebben. Meer mildheid voor te hebben. Jezelf niet op de kop hiervoor te gaan zitten. Want zo hebben we allemaal van dit soort patronen. Sommige zijn hardnekkiger dan anderen. En sommige zijn leuk als een tweeling, zoals bij mijn klant, wat vaker gebeurt. Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ook nog dat wat je doet ook nog perfect moet zijn. Ja, dan kan het je in jouw greep houden. En dan kan je als volwassen mens toch denken, ja, hè, waarom doe ik dit nou? Waarom heb ik zoveel moeite met nee zeggen en delegeren? En als iemand iets van me vraagt, dat ik dan gewoon kan aangeven wat wel of niet bij mij hoort. En of ik er tijd voor heb. Maar nee hoor, ik zit weer s'avonds te werken. Ik zit weer te zeggen, ja hoor, kom maar. Toch maar even een telefoontje erbij. Terwijl ik eigenlijk voel dat ik moe ben. Misschien voel ik dat niet eens. Hup, kom maar allemaal. Kan me allemaal in die rugzak erbij. Kan me op die schouders erbij. En als je er eens van een afstandje naar kijkt, dat je er echt aan denkt, waarom doe ik dat eigenlijk? Dat mensen om je heen, dat je hun anders ziet omgaan met dingen die jij dan zo zou reageren. Dat zij makkelijke grenzen kunnen aangeven. En ook het kunnen voelen. Waarom doe ik dit? Dan kan je in de zelfverwijt gaan zitten. Dan maak je het alleen maar erger. Dus nee, dat is mijn doel met deze aflevering. Dat je voor jezelf kan gaan onderzoeken. Dat mag met mij, dat mag ook zonder mij. Dat mag je helemaal zelf weten. Waar dat bij jou vandaan komt. Want dit houdt jou in jouw greep. En wederom, met wilskracht, met discipline, met motivatie, kan je een stukje dat oppakken. Maar dat is best zwaar. Dus het mag op een andere laag aangegaan worden. Want het is namelijk ook op een andere laag ontstaan. Goed. Ik denk dat die goed is zo. Ik hoop dat wat ik heb willen overbrengen ook goed overgekomen is. Ik heb deze aflevering niet super goed voorbereid. Dus ik dacht, hij zit nog vers in mijn... geheugen is niet het goede woord, maar in mijn belevingswereld van net. Laat het weten als jij vragen hebt, als je iets verduidelijkt wil hebben. Als je merkt, Judith, ik zit zelf in een bepaald patroon. Ik herken me niet in het verhaal van de klant, maar het is wel mijn patroon. Kunnen we dit samen eens onderzoeken? Je bent welkom. En wederom wat ik aan het begin van de aflevering zei. Als je dit soort afleveringen fijn vindt, interessant vindt, meer van wil, hoor ik dat echt heel graag. Want dan ga ik er ook meer afleveringen over krijgen. Over maken. Dus ik krijg graag jouw feedback. En in de beschrijving van deze aflevering kan je op klikken. Meer informatie. Heb ik een klein beschrijvingje gemaakt dus van de aflevering. Wat ik hierin centraal stel. En ook hoe je contact kan leggen. Want het helpt mij als ik weet wat voor soort afleveringen dienend zijn, helpend zijn. Want dat is natuurlijk helemaal mijn doel van de podcast. En als ik hoor dat dit soort afleveringen fijn zijn. Of in ieder geval de afwisseling. Dan ga ik er dus meer van maken. Zodat ik jou ook nog meer daarbij kan ondersteunen. Dus laat het me vooral graag weten. Dat vind ik prettig, die feedback. Dankjewel alvast daarvoor. En ook dankjewel voor het luisteren. En mocht je dit herkenbaar zijn voor jezelf, het grote verantwoordelijkheidsgevoel, dan hoop ik dat ik ook dankjewel kan zeggen dat je dit hebt kunnen laten binnenkomen en dat je dit als uitnodiging ziet voor jezelf, om dit eens voor jezelf te onderzoeken. Want geen verhaal is hetzelfde. Wie weet herken je de gedragingen van mijn klant, maar is het jouw gevoel anders? Of is jouw oorzaak te zaakjes anders? De wortels van jouw patroon is anders. En juist specifiek naar jouw situatie gaan, dan kan je het ook gaan voelen. Dan merk je ook, aha, dit is de herkenning. En daar is de start van dit shiften. Van dit oplossen. Van dit anders doen. Dat als laatste toevoeging, dat vroeg mijn klant ook. Judith, kan ik hiervan afkomen? Ik zeg, ja, dat is ook de bewoording is interessant. Maar dat kan inderdaad, die bewegingsvrijheid. Om niet daar constant mee bezig te zijn. Om niet die verantwoordelijkheid constant te pakken. Die kan steeds groter worden. Door op deze laag je werk op te doen. Om deze laag hier naar te kijken. En dat is minder ingewikkeld dan je misschien nu voelt en denkt. Het enige wat er eigenlijk voor nodig is, is dat je het kan toelaten, kan voelen, kan erkennen. En vanuit daar de ruimte voelen dat dat kan. Dus dat is zeker zo. Daar ben ik zelf ook een voorbeeld van. Ik doe dat ook. Als ik het kan, kan een ander het ook. En ik begeleid je daar echt enorm bij. Dat is gewoon mijn missie. Dus ik hoop dat je het hebt laten binnenkomen. Dat je voor jezelf het onderzoek kan aangaan of wil aangaan als dat ook de tijd rijp voor voelt om te onderzoeken hoe dat voor jou is. En daar wil ik je natuurlijk graag bij ondersteunen als je die behoefte voelt. Oké. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende aflevering. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step? Dan kan je een gratis check-up gesprek inplannen in mijn agenda. Want in dit gesprek kan je al jouw persoonlijke vragen en strubbeling met mij delen, zodat ik er met jou mee kan denken en kan sparren met jou. Nou, dat doe je door als eerste naar www.keuzeflow.nl/checkup te gaan. Deze link vind je ook gewoon in mijn show notes. Daar vind je ook alle links naar mijn socials. Dus als je het super tof vindt om mij te volgen in het leven als loopbaancoach en haar klanten met alles wat erbij komt kijken, vind ik het hartstikke leuk om ook jou terug te volgen. Hey, en als laatste vraagje aan jou. Vond je deze podcast waardevol? Nou, dat hoop ik wel als je tot zover luistert. Wil je dan alsjeblieft, als je dat nog niet gedaan hebt, deze podcast reviewen of sterren geven die jij vindt dat het verdient? Want zo vinden meer mensen deze podcast en kan ik ook deze waarde met hun delen. Dankjewel alvast en tot de volgende aflevering.